Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Morgen wordt koning Charles III officieel gekroond in de Westminster Abbey in Londen. Hij wordt de koning van het hele Verenigd Koninkrijk. Maar hoe verenigd is dat koninkrijk? Correspondent Herman Staal reisde door Noord-Ierland, Schotland, Wales en Engeland om dat te onderzoeken. Kan koning Charles de boel bij elkaar houden? En zien de landen de monarchie überhaupt nog wel zitten?
Een maand geleden zat ik in een katholieke kerk in Belfast, Belfast West, de hoofdstad van Noord-Ierland. En ik was net begonnen aan mijn tijdelijke correspondentschap in het Verenigd Koninkrijk. Ik ben eigenlijk chef binnenland, maar ik mag 4 maanden onze zwangere correspondent Annemarie Kass vervangen. Ik was in die kerk begonnen voor een verhaal over koning Charles. En ik was daar begonnen omdat ik een verhaal wilde maken eigenlijk over wat voor koninkrijk Charles eigenlijk moet gaan leiden. Welke erfenis hij van zijn moeder krijgt als hij morgen in Londen formeel gekroond wordt tot de nieuwe koning van dit Verenigd Koninkrijk. En die kerk was voor mij het startpunt van deze roadtrip.
Let us pray.
Ja, en Herman, waarom startte je in een kerk en dan ook in Noord-Ierland, niet in Londen bijvoorbeeld?
Ik startte die dag, Paaszondag was het, in die kerk omdat ik dag van daar komen mensen samen, ik wil de mensen ontmoeten. En de voorgangers van die kerk, die kennen de mensen in hun wijk goed. En ik begon in Noord-Ierland omdat ik niet alleen in Engeland wilde zijn, maar ik wilde alle 4 de landen van het Verenigd Koninkrijk bezoeken. En telkens weer onderweg met mensen spreken. Dus ook in Schotland, in Wales en zeker ook in Noord-Ierland. Want ik denk dat het voor koning Charles heel belangrijk is om deze 4 landen bij elkaar te houden. Met name deze 3 andere landen hebben de neiging zich af en toe van Engeland af te keren en ook kritischer te zijn op de koning. Dus dat wilde ik onderzoeken, hoe koning Charles het Verenigd Koninkrijk bij elkaar kan houden.
Ja, Herman, waar ben je allemaal geweest?
Ik ben dus begonnen in Belfast. Ik heb nog wel enigszins in Noord-Ierland ook rondgereden. Daarna heb ik de boot gepakt naar Schotland. Ben ik naar de plaats Stirling gereden. Stirling wordt wel de gateway naar de Schotse hooglanden genoemd. Daar ben ik ook heen gereden, naar de plaats Balmoral. Daar is koningin Elisabeth overleden. Daarna ben ik naar het zuiden gereden, naar Manchester, waar ik voorlopig mijn intrek heb genomen. Maar vanuit Manchester ben ik nog weer naar Wales gegaan. En heb ik nog weer 2 plaatsen in Engeland bezocht, hier een wijk en wat verderop voorbij Leeds, de plaats Harrogate, waar wat meer rijkere Britten wonen.
En waar kwam jij achter?
Dat het land heel verdeeld is eigenlijk over de monarchie. Je treft mensen die hun hand op hun hart leggen als ze over de koning gaan praten.
Oh, wow.
Maar ja, die heb je er zeker ook bij. Maar je hebt ook mensen die ronduit negatief reageren. Van dit is niet mijn koning en ik ga het niet vieren. Het doet me helemaal niks. Tot eigenlijk ook wel een hele grote groep mensen die heel onverschillig reageren. Die zeggen dat het niet belangrijk voor ze is. Dat ze misschien niet per se de monarchie willen afschaffen. Maar dat het anders moet, dat het beperkter moet, dat het soberder moet vooral. En als je met al die mensen praat, dan realiseer je toch wel dat het Verenigd Koninkrijk wel heel breekbaar is. En met name in de drie landen waar ik het eerst geweest ben, is de kritiek groot. En kan je toch ook wel zeggen dat de monarchie wel enigszins onder druk staat.
Ja, en waar merk je dat dan aan?
Dat merk je aan dat er een groep is van mensen die zeggen dat ze het ronduit willen afschaffen. Dat merk je ook aan dat ze het Koningshuis zien als een Engels instituut. Als een onderdeel van de macht uit Engeland. En in die landen zijn er mensen die willen zich van Engeland afscheiden.
Ja, en laten we anders eens even die landen langs gaan. Hè? Bijvoorbeeld Noord-Ierland. Wat zag je daar?
Nou, in Noord-Ierland heeft de relatie met de monarchie heel erg met de relatie met het verleden te maken. 25 jaar geleden is het Goede Vrijdagakkoord gesloten. Dat bracht vrede, gelukkig, na 30 jaar van burgeroorlog tussen de katholieke nationalisten en de protestantse unionisten. Die unionisten die graag bij de Britse Unie willen blijven horen. En eigenlijk leeft dat nog steeds. Die katholieke nationalisten die willen eigenlijk zich nog steeds van het Verenigd Koninkrijk afscheiden. En na die dienst in die katholieke kerk waar ik begon, heb ik ook aan de priester gevraagd hoe zijn parochianen over de monarchie denken.
This would be a very republican area, so they would want to be part of United Ireland. So the royal family and King Charles wouldn't really be part of their lives. It's just not something that they would think about. There won't be any celebrations in this area because a lot of people would see them as part of the British establishment.
In de protestantse kerk, kilometer verderop, daar denken de mensen dus heel anders. Daar zijn de mensen heel positief over het Koningshuis. En in die wijk is bijvoorbeeld ook een bar die de Royal Bar heet. En er zijn muurschilderingen van Elisabeth. En ik heb me laten vertellen dat er ook nog eentje voor Charles komt.
Ja, maar dus niet in het katholieke deel?
Nee, niet in het katholieke deel. Deze mensen zouden het liefst een referendum willen organiseren over de toekomst van Noord-Ierland. Waarbij de uitkomst is dat ze zich bij de Ierse Republiek, dus bij Ierland, aansluiten. En nu is het nog zo dat er een meerderheid is van protestanten die ervoor zijn dat het blijft zoals het is. Maar door demografische ontwikkelingen verandert dat en kan er uiteindelijk een katholieke meerderheid ontstaan. Dus de katholieke leider van Noord-Ierland heeft ook al gezegd van dat ze een referendum wil in 2030. Als dat gebeurt, zou het kunnen zijn dat de Noord-Ieren voor afscheiding van Noord-Ierland stemmen en voor aansluiting bij Ierland. Dus dat zou dan betekenen dat het eerste deel van het koninkrijk van Charles afbrokkelt.
En daarna stak je de zee over naar Schotland. Voelde je daar ook dat soort spanningen?
Ja, daar voelde je ook dat soort spanningen. Ik ben gereden naar Stirling. Stirling is een historische plaats waar veldslagen zijn uitgevochten. Met William Wallace, beter bekend als Braveheart. Die heeft bij Stirling Bridge heeft hij de Engelsen verslagen in de 13e eeuw. Daar kwam ik een echtpaar tegen die met een kleinzoon daar rondwandelde. En deze man had een badge op van Independence Yes. En hij vertelde me dus ook dat hij dus niks met de koning heeft. En zijn vrouw riep vanaf op de achtergrond van we gaan niet kijken, we gaan een weekendje weg. Dus zij zullen het zaterdag niet vieren. Overigens riep de kleinzoon toen wel van stop. Mama gaat het wel vieren, want mama is Engels. Maar dus ook daar is een deel van de bevolking, ja, de koning liever kwijt aan rijk. Ook zij zien het Britse koningshuis als een onderdeel van de macht van Engeland die over ze wordt uitgeoefend. Van de 5,5 miljoen Schotten zegt 44% dat de monarchie goed is voor het Verenigd Koninkrijk. Dat is dus behoorlijk laag, want over het hele Britse eiland is dat 53%.
Ja. En hoe zit het dan met Wales? Ik heb altijd het idee dat Wales en de monarchie goed samengaan. En helemaal omdat Prins Charles natuurlijk de Prince of Wales was. Maar misschien heb ik het helemaal mis.
Wales is natuurlijk geografisch wel heel erg vastgeklonken aan Engeland. Maar ook daar is het sentiment niet alleen maar positief. Sterker, het sentiment is ook wel negatief. Veel mensen voelen zich meer Welsh dan Brits. Er is daar ook een onafhankelijkheidsbeweging. Die is nog niet zo groot als in Noord-Ierland of in Schotland. De partij die daarvoor pleit heeft bij de laatste verkiezingen krappe 15% gehaald. Maar ook door Brexit merk je toch wel dat het wat groeiender is. Er is vrij recent voor het eerst een protest geweest met 3000 mensen die ervoor pleiten. Dus daar begint het ook een klein beetje te borrelen. Zo sprak ik in een winkel in een plaats in Wales, Carnarvon, met twee winkelmedewerkers. Carnarvon is de plek waar Charles in 1969 werd geïnaugureerd als prins van Wales. En bij deze winkelmedewerkers hoorde ik dat ze niet altijd een goede band hebben met Engelsen. Zo gaf een van de winkelmedewerkers een voorbeeld toen ze eerder op die dag met elkaar Wels hadden gesproken en hoe Engelsen daarop reageerden.
Because I've had it before today. People come, you know, shopping in here, and me and Gavin are talking Welsh together. And yeah. Someone's turned around and said, "Can you not speak that whilst we're here?"
Oh, well.
So would you say that if you went to Spain?
Yeah. No.
Or Germany or anywhere else?
Dit zeggen ze dus vaker te horen van Engelsen. Ze zijn negatief over de Engelse overheersing, als je dat zo kan zeggen. En ja, haar collega vertelde me ook dat ze eigenlijk door COVID wat meer zelfvertrouwen hadden gekregen. Omdat ze vonden dat hun eigen regering goede maatregelen had genomen.
Wales is being more independent these days than what they used to be. I think lockdown proved that really with between Boris and the Welsh government.
Yeah.
They were showing more independency, what they thought would benefit Wales instead of England as well. Okay. They did really well to protect Wales, really.
Yeah. Yeah.
En ook al was Charles tot een jaar geleden de prins van Wales, die titel die droeg hij dus sinds 1969, deze twee merkten daar de afgelopen jaren heel weinig van.
Not in my opinion.
No.
No. There was never anything, maybe in the big cities, but not in little towns like this, I don't think. Because I haven't benefited personally from it.
No.
Yeah, and I don't think anybody I know that has as well.
No.
Either, to be honest.
Yeah.
En verschillende mensen in Wales zeiden me dat die titel van Prince of Wales, dat bevalt ze helemaal niet zo goed. Want daarmee hebben ze het gevoel dat de koning Wales weggeeft aan de prins. Dus dat Wales een soort cadeau is voor de prins. Zoals William nu ook Prince of Wales is. Veel mensen in Wales zijn daar niet zo over te spreken.
Nou, als ik jou zo hoor, Herman, aan de vooravond van de kroning, zie je toch eigenlijk een koninkrijk met heel veel barsten?
Ja, dat klopt. En die barsten die zijn de laatste jaren wel enigszins versterkt door de economie. En die economie die staat natuurlijk heel erg onder druk door Brexit. Brexit is toch iets waar mensen ook heel snel over beginnen. Dat ze dat een foute beslissing vinden. En Brexit heeft geleid tot een economische krimp, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij ons. En dat heeft gevolgen voor het leven van mensen. Producten zijn duur, producten zijn schaars geweest. Vlak voordat ik kwam waren de tomaten niet te krijgen bijvoorbeeld. Er is armoe, mensen moeten de eindjes aan elkaar knopen. En de Noord-Ierse priester die ik sprak in het begin van mijn reis, die vertelde ook dat zijn met de mensen in zijn buurt hier mee worstelen.
We would be one of the most economically deprived council wards in Northern Ireland. There'd be a lot of unemployment in this area. So we would have people coming to our doors asking money for gas, for heat, for food for their children at this time. So the people are struggling a lot.
Er is ook veel sociale onrust, ook meer dan bij ons. Er zijn stakingen van allerlei groepen, van verpleegkundigen, leraren, de artsassistenten, de ambulancemedewerkers. Soms lijkt er een doorbraakje te zijn en dan gaat het toch weer verder. Dus ze eisen 19%, dat zegt denk ik ook wel iets, om hun kosten te compenseren. Dat is een enorm bedrag. Daar loopt het dus ook op vast. Het zijn moeilijke tijden hier. Ja, dus onder dit gesternte, de economische crisis, maar ook het gevoel van nationalisme wat opleeft in de drie landen waar ik was, wordt Charles morgen gekroond als koning.
Ja, en wat ik me dan meteen afvraag is, het klinkt allemaal zo versnipperd, die landen die nu bij het Verenigd Koninkrijk horen. Kan Charles dan iets doen om de boel bij elkaar te houden als koning?
Ja, als koning heb je natuurlijk op zich beperkte macht en hij heeft geen harde politieke macht. Maar een koning kan wel mensen bij elkaar brengen, kan wel een soort verbindende kracht uitoefenen. En daar was zijn moeder heel goed in. En hij heeft hele grote schoenen om te vullen. Elisabeth is 70 jaar koning geweest, was heel populair. Zeker in de laatste fase van haar leven. We zijn soms vergeten dat heel negatief tegen haar werd aangekeken bij het overlijden van prinses Diana. Maar dat heeft ze uiteindelijk doorstaan. En ze is heel populair overleden. Ja, en dat gat moet Charles zien te vullen. En dat zal niet eenvoudig voor hem worden. Hij is minder populair. Hij heeft veel kritiek op het feit dat hij zo rijk is. Er zijn berekeningen van bijvoorbeeld The Guardian. Die hebben uitgebreid onderzoek gedaan dat hij een vermogen heeft van 2 miljard. Daar fronsen mensen hun wenkbrauwen uiteraard over. En ja, hij heeft dus veel minder tijd dan zijn moeder had om die populariteit nog op te bouwen. Hij zal geen 70 jaar meer koning zijn, zoals zijn moeder. Er waren dus ook mensen die zeiden tegen me van, hij had eigenlijk moeten overslaan. Hij had het stokje meteen aan William moeten geven. Zodat William weer zo'n lange periode van vertrouwen kan opbouwen. Samen met Kate, die een stabiele indruk maken. Maar goed, dat heeft hij niet gedaan. Hij wilde zelf nog koning zijn. En hij krijgt een hell of a job.
En morgen is het zover. Hè? Dan wordt Charles dus tot koning gekroond. Wat kunnen we verwachten?
Ja, morgen om 10:30 lokale tijd. Dan is het dus in Nederland 11:30. Vertrekken Charles en Camilla met de koets uit Buckingham Palace richting Westminster Abbey. Daar gaat de kroning plaatsvinden. In de Abbey wachten zo'n 2000 gasten. Dat is al een teken destijds. In 1953 had Elisabeth 8000 mensen uitgenodigd. Dus dat duidt er al een beetje op dat hij het een klein beetje beperkter wil houden. Iets bescheidener. In de stoet lopen ook niet 12.000, maar 4.000 militairen mee. En dan in de Westminster Abbey wordt een dienst geleid door de aartsbisschop van Canterbury. Die gaat Charles kronen. Die gaat hem de kroningseed laten afleggen. De Coronation Oath uit 1688. En dan komt er een onderdeel wat we niet te zien krijgen. Dat wordt omschreven als het meest heilige onderdeel. Dat is de zalving van Charles' handen. Borst en hoofd met heilige olie. Maar dat beschouwt Charles als een privémoment. Samen met de aartsbisschop. En daar worden dus schotten voor gezet. Dus dat krijgt de wereld niet te zien. En na die zalving wordt hij dan daadwerkelijk gekroond. Dan krijgt hij de kroon op zijn hoofd. De loodzware St. Edward's Crown van 2,2 kilo. Dan is hij officieel koning. Ja, na de officiële ceremonie in Westminster Abbey gaan ze terug naar Buckingham Palace. Kan iedereen naar ze zwaaien. En aangekomen bij Buckingham Palace verschijnen Charles en Camilla met de familie nog op het balkon voor een zwaaiscène. En voor de royalty watchers is het dan weer spannend of Harry er ook bij staat of die mee mag zwaaien. Ja, en dan is het voorbij. Dan gaan denk ik alle Britten feest vieren, 3 dagen lang. En ik vermoed ook alle Britten die wat kritischer op de monarchie zijn.
Ben jij er zelf ook bij? Of kan dat niet?
Nee, ik ben er zelf niet bij. Er is wel een collega bij, uiteraard. Maar ik heb besloten in overleg om ook in een ander deel van Engeland de festiviteiten te bezoeken en te beschrijven en mee te maken. In het hele land wordt gefeest. Niet alleen in Londen. Er zijn in het hele land feesten, straatfeesten. Schermen waar mensen de kroning op kunnen volgen. En ik heb besloten om naar de plaats Poundbury te gaan. Helemaal in het zuiden van Engeland. En dat dorp is eigenlijk bedacht door Prins Charles nog. In de jaren 90. Dus dat is zijn ideale dorp. Ik heb begrepen dat je het een beetje kan vergelijken met een soort Phoenixwijk. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar gaan vieren. En hoe ze daar de kroning gaan volgen.
Oké, nou, veel plezier dan, Herman. En dank je wel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot en Jeroen Jaspers. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, maandag weer...